En over het hoge priesterschap van Christus spreekt nog steeds Johannes 14. En daarover spreekt de Heer zelf. Als hij aankondigt weg te zullen gaan uit deze wereld, daarmee de wereld in duisternis achterlatend. Maar hij kondigt aan dat niettemin gelovigen, de zijnen, zijn discipelen, in het licht zouden wandelen en in het licht geleid zouden worden. Dat is de essentie ook en de meest voor de hand liggende betekenis van de genezing van de blindgeborene. In het algemeen, de wereld is blind, maar als men komt tot de Heer Jezus, worden de ogen geopend. En het vermakelijke van de geschiedenis van die blindgeborene is dat hij dus elke keer opnieuw moet uitleggen aan anderen hoe het zo gekomen is en wat er gebeurd is en hoe hij het ook uitlegt en hoe vaak ze het hem ook vragen, zij begrijpen er niets van. En aan het eind van het verhaal staat ongeveer, staat er niet letterlijk zo, maar staat ongeveer, wie is hier nou eigenlijk blind? Degene die officieel ziende waren. Zij wisten het allemaal zo goed. In werkelijkheid ontging het hem. De blindgeborene zegt ook, jullie hebben het ervoor doorgeleerd. Als jullie niet weten wie mij genezen heeft, hoe moet ik het weten? Wat valt er verder van te vertellen? En later vinden we de blindgeborene ziende en wel samen met de Heer in de tempel en zo hoort het ook. Dat is de positie van de gelovigen. Degene die de Heer Jezus zouden volgen op deze weg waarover hij hier in Johannes 14 en omliggende hoofdstukken uiteraard spreekt. Hij zei in vers 3 van Johannes 14, dat was dus in het hoofdstuk na die geschiedenis van de voetwassing. Voetwassing waarin hij een voorbeeld gaf van zijn hogepriesterlijke functie in onze tegenwoordige tijd. Hij reinigt ons. Dat betekent inderdaad dat we het zelf niet hoeven te doen. Dat is maar goed ook trouwens. Maar hij doet het, dat zou hij doen. Vanuit zijn verhoogde positie, nota bene. Maar hij kondigt aan in Johannes 14, vers 3, wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dat wil zeggen op die weg, en het plaats bereiden houdt niet anders in dan dat hij die weg bereidt, de toegang ontsluit, dat hij als eerste zou ingaan in dat vaderhuis, zoals later dan in andere schriftplaatsen uitgebreider uiteengezet. Hij zegt, ik zal uw plaats bereiden en dan kom ik weder en zal u tot mij nemen opdat gij ook zij mocht waar ik ben, implicerend dat zij diezelfde weg zouden gaan. Een weg die zij op dat moment niet kenden, laat staan dat ze wisten waarheen die weg zou leiden. Dat wordt later alsnog toegelicht. Maar in de eerste plaats moet ik erbij stilstaan dat er inderdaad staat, wanneer ik uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Sommigen denken dat de Heer nog niet wedergekomen is, omdat hij nog bezig is plaats te bereiden. Maar ik moet u zeggen, er is 2000 jaar geleden zo ongeveer al plaats bereid. En wat hier heet, zo kom ik weder, is niet een uitdrukking ter aanduiding van wat wij traditioneel de wederkomst van Christus noemen. Dat blijkt uit het verband, dat zou het wel kunnen zijn, maar het is het niet. Dat blijkt uit het verband en uit de toelichting die hier nog hoofdstukken lang overigens volgt. Niet in de laatste plaats, hoofdstuk 17. Het laatste hoofdstuk in deze reeks van 5. Maar hij zegt, als ik heen gegaan zal zijn, zal ik plaats en ik plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Wij vinden min of meer een illustratie van deze waarheid in de gebeurtenissen die plaatsvonden na de opstanding van Christus. Gebeurtenissen die natuurlijk historisch zijn, maar die tegelijkertijd ook een profetische betekenis hebben. Vanzelfsprekend ben ik geneigd te zeggen. En die gebeurtenissen hielden in dat hij opstond uit de dood en in de... Dan begin ik ineens langzamer te praten. Want ja, het is zo'n mooi verhaal, hè? En toen was hij, als de opgewekte, als de laatste Adam, zie conferentienummer zoveel, wanneer het maar was, lang geleden. Toen kwam hij als de laatste Adam uit de dood, als de eersteling van een nieuwe schepping, de tweede mens, de laatste Adam. En waar was hij toen? Even langzaam nog, we zijn het begin van de week, dus het kan nog. Waar was hij toen? In de hof. In de hof. Niet van Eden, maar van Jozef. En zoals die eerste hofuitbeelding was van het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, hoe heet het maar, waarvan Christus, waarvan Adam dan weer een type was, een voorbeeld was hij immers van degene die komen zou. Zo vinden wij de Heer Jezus Christus als de laatste Adam opnieuw in een hof die dus weer, liefstwaagse repet, die dus weer een beeld is van het koninkrijk, dat beloofd was het Messiaanse Rijk. Daarom, die dame die daar was, die heette altijd Maria, welke het ook was, hè, dat weet u, hè. Een dame in spel, ze heette altijd Marie, Mirjam. Dat heeft een typologische reden, maar die leg ik u nu maar niet uit. Maar daar, die dacht ook dat hij de tuinman was, de hovenier. En daar had ze nog gelijk in ook. Want zoals Adam de hof zou bouwen en bewaren, zo zou Christus dat doen. En dat doet hij ook. Zijn koninkrijk namelijk bouwen en bewaren. Staat er niet voor niks bij. En historisch betekent het niks natuurlijk dat er staat. Zij meende dat het de hovenier was. Historisch betekent dat. Ja, het was zo, maar het betekent niks verder. Hè? Maar profetisch des te meer. Nou goed, toen zou zij hem aanraken, want daar gaat het eigenlijk over nu, hè. Toen zou zij hem aanraken en toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En hij zou naar zijn vader gaan, op een weg, die hier in Johannes 14, dat was dus 3 dagen of 4 dagen, net hoe u rekent, tevoren dat u dat zei, hè. Waar gaat u heen? Nou ja, naar het vaderhuis. De weg, nou ja, enzovoort. Hè. En hij zei tegen Maria, raak mij niet aan. Dat wil zeggen, daar was geen sprake van gemeenschap. Men zou het dubbelzinnig kunnen opvatten, maar daar zijn al hele boeken over geschreven die alleen die dubbele zin opvatten en het dus helemaal niet meer begrijpen. Want u hebt allemaal wel eens gehoord dat de Heer een verhouding had met en dat hij na zijn zogenaamde opstanding nog lang en gelukkig leefde als God in Frankrijk. Misschien komt daar de uitdrukking vandaan. In de Provence. Waar de herinnering aan deze Maria ook groot is. Maar dat heeft een heel andere betekenis. Die ik u nou ook niet zal uitleggen. Daar hebben wij de boekentafel voor. Dus vooruit maar weer. Maar hij zei, raak mij niet aan. Daar was nog geen sprake van deel hebben aan, van gemeenschap. Want dat is het fundamenteel. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar later op de dag, die nog lang duurde, want het was al vroeg begonnen zoals u weet. Later op de dag bleek dat aanraken geen enkel probleem meer te zijn. Lees het maar na. Met de discipelen. Nou ja, de weg naar Emmaus en later in de opperzaal enzovoorts. Want kijk, in die tussentijd, hoeveel tijd daarvoor nodig is, weet ik niet. Niet veel, denk ik. Per slot is het vaderhuis, de hemel, namelijk de hemel der hemelen, bepaald niet ver weg. Nee, is vlak erbij. Maar in elk geval, in die tussentijd moet hij dus officieel ten hemel gevaren zijn. Als je het langzaam vertelt, namelijk stond de Heer op uit de dood en werd gezet aan de rechterhand Gods. God heeft hem uitermate verhoogd. Normaal gesproken in 2 fasen. Eenmaal uit de etage hier beneden, vanwege dat drijfstukje Weltall. Dat is de titel van een boek, ik kan het niet uitspreken, maar ik kan het wel lezen. Hij kwam eerst van die benedenste delen der aarde, dat wil zeggen van onder de aarde, kwam hij terug op aarde, vanaf de aarde naar de hemel. 1 etage tegelijk. En hij stond op uit de dood, was dus weer op aarde, zei dag Marie, ik bedoel het nog steeds niet spottend, bij wijze van spreken, dan zei dag Marie, nog even niet, ben zo terug. Nou, dan staat hij hier. Ik zal heen gaan en u plaats bereiden, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen. Ik ben zo terug. En niet onder het motto, zie ik kom haastelijk, volgens de andere schriftplaatsen waar die term gebruikt wordt. Maar gewoon, hij werd vanaf de aarde uitermate verhoogd, van Gods wegen officieel aangesteld in de hemel zelf. Wat zal ik het eens anders vertellen? Die is net zo moeilijk, maar het doet er niet toe. Hebreeën hoofdstuk 10, ontleent trouwens aan Psalm. Hij stond op uit de dood en zei... Nee, die dames en heren, daar ben ik weer. Dat was een andere. Hij zei... Zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Deed hij dan daarvoor al niet Gods wil? Ja, maar daar gaat het niet over. Meestal wordt die tekst uitgelegd als betrekking hebbend op zijn menswording of daarvoor. En inderdaad, hij kwam om Gods wil te doen op aarde. Maar de tekst waarover ik nu spreek, met name uit Hebreeën 10, die gaat daar niet over. Gaat over zijn opstanding uit de dood. Daar was hij weer. Zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Daar veranderde dus niets. Hij was er weer en zei, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En God zei tegen hem vervolgens... Zit aan mijn rechterhand, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En vervolgens, deze is mijn eerstgeboren zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. De keren dat het in de Bijbel staat, is het alle keren profetisch. Eén keer namelijk bij zijn, na zijn doop, dat wil zeggen na een uitbeelding van zijn dood en opstanding, toen werd gezegd, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. De andere keer was bij de verheerlijking op de berg, maar dat is een uitbeelding van de hemelse positie van de Heer Jezus Christus. In de praktijk horen deze woorden bij zijn opstanding uit de dood, volgens Psalm 2 en het commentaar erop in Handelingen 13. Maak een notitie, eventueel als je het niet weet, hè. Tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd bij zijn opstanding. In Hebreeën staat het trouwens ook, want er staat, niemand neemt zichzelf de eer om hoge priester te zijn. Ook Christus niet, maar ook Aaron niet staat er geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. En dan staat er, maar men moet het krijgen, men moet als zodanig aangesteld worden. En hij werd als zodanig aangesteld door degene die tot hem zei, gij zijt mijn zoon. Zit aan mijn rechterhand, enzovoort. En gij zit hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat werd hij dus in zijn opstanding. Hebreeën 7 zegt, dat kan ook niet eens anders, want toen hij op aarde was, voordat hij stierf, was hij geen priester, laat staan hoge priester. Hij was niet uit de stam van Levi, hij was Jood, hij was niet uit de stam van Levi, hij was dus geen priester. Dat is makkelijk genoeg, hij was uit de stam van Juda. Hij was geen priester. Maar in zijn opstanding werd hij alsnog tot priester aangesteld, staat er. Hij is het ook geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. En hoe je dat ook keert of wendt, het leven dat hij bij zijn geboorte op aarde kreeg, dat was vergankelijk. Er is een eenvoudig bewijs voor, hij stierf namelijk. Dus daar valt geen spel tussen te krijgen in dit geval, toch? En van daarvoor kan het ook niet, van de leven bijvoorbeeld dat hij daarvoor in de hemel had. Want toen was hij geen mens en kon hij dus ook geen priester zijn. Hij werd pas hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dus tot eerstgeborene gesteld, wordt laconiek uiteengezet, in zijn opstanding. Toen namelijk zei hij, hier ben ik, ik ben beschikbaar, ik ben hier om uw wil te doen. Onder verwijzing nog. Want het komt uit Psalm 40 en er staan nog wat verwijzingen bij naar typologie uit de tabernakel. Ik kan ook helemaal niet missen waar het over gaat. Namelijk over de toepassing van het begrip ark. Er staat, uw wet is in het midden van mijn ingewand in dat verband. En in dat kan alleen maar slaan op de ark des verbonds. Want in de ark des verbonds werd inderdaad de wet gods, de twee stenen tafelen, bewaard enzovoort. Die ark des verbonds in het heilige der heiligen van de tabernakel was op voorhand een uitbeelding van de opgestane Christus. Dat is ook een stijlfiguur, een pleonasme. De opgestane Christus. Hij is per definitie de opgestane. Anders was hij geen Christus dadelijk. Hebben we dat nog allemaal? Maar hij werd aangesteld op de dag van zijn opstanding. Hij stond op uit de dood en bad, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En de Vader zei, zit aan mijn rechterhand. En hij promoveerde hem naar de hemel. Hij verhoogde hem uitermate, Filippenzen 2... En stelde hem aan tot koning en hogepriester, want het is één ding. Koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Koning der gerechtigen, Melchizedek. En ook koning des vredes, want dat is de enige echte betekenis van de term koning van Salem. Uit Genesis 14, waar de uitdrukking vandaan komt. Hebben jullie die nog? En zijn weg bereiden. Dat hield inderdaad in dat hij als mens zou gepromoveerd worden naar de hemel. Als er iemand voor een aanmerking kwam, was hij dat. Maar let even op. Hij, de Heer Jezus Christus, als zoon des mensen, dat was hij voor zijn dood, dat was hij ook dus na zijn opstanding. Verandert daar niks mee. Die zoon des mensen is het hoofd van heel de mensheid. Hij leed en stierf in onze plaats, als verbonden met ons. Hij werd ook opgewekt uit de dood als verbonden met de gelovigen als zodanig. Dwars door de tijd heen, in elk geval. Want God heeft ons, u en mij, als gelovigen wedergeboren door de opstanding van Christus. Dan wel, dat was 1 Petrus 1 vers 3, dan wel Efeze 2, God heeft ons mede levend gemaakt met Christus en heeft ons mede gezet in de hemel. En dat is waar het om gaat. Als hij niet gezet zou zijn in de hemel, dan wij ook niet. Maar hij is gezet in de hemel en waar wij op grond van geloof dat leven en alle hoedanigheden van Christus hebben ontvangen, hebben wij dus deel gekregen aan het hemelse burgerschap van Christus. Zelfs aan zijn priesterschap, en ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb, eigenlijk ook aan zijn hoge priesterschap, in de zin van dat wij naar oud-testamentische normen behoren tot het huis van de hoge priester. Het onderscheid bestaat in het Oude Testament, hè? De priesters, de hoge priester en daartussenin het huis van de hoge priester, zijn directe familieleden enzovoorts. Nou, wij zijn dat huis van de hogepriester, wij zijn zijn huis, maar dat staat ook in de Hebreeënbrief allemaal. Al in hoofdstuk 2, enzovoorts. Het kan moeilijk anders, want de gemeente is weliswaar een priesterlijk volk, maar wij leren ook uit de Bijbel dat er in de toekomst alsnog een ander priesterlijk volk zal zijn, namelijk Israël. Na de wederkomst van Christus en daarmee na de bekering officieel van dat volk. Zij zouden zijn een volk van koningen en priesters. Maar wat is dan het verschil tussen de gemeente en Israël? Wel, het verschil is, Israël heeft een positie op aarde. Dan, de gemeente heeft een positie in de hemel. Dan, maar nu ook al, dat is een hogere positie. Want wij behoren tot het huis van de hoge priester, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij zijn dus een priesterlijk volk, maar eigenlijk nog net wat meer. De Bijbelse rangorde reeds in het Oude Testament. Maar dat kunnen wij alleen maar zijn en hebben, doordat de Heer zelf ons voorging. En door onze verbondenheid met hem is dat vervolgens ook onze plaats, omdat wij nou eenmaal geacht worden eerstelingen te zijn van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verband. Nee, ik aarzel wat, want dan denk ik... Nou ja, daar kun je als ultradispensationalist toch niet tegenop. Maar ja, dan moet ik al die begrippen uitleggen. En dat ga ik ook maar niet doen, denk ik wel eens. Ik bedoel, wij als gemeente zijn de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus. De eerste categorie, want daarop berust ons hemels burgerschap. En alle andere gelovigen uit voorgaande eeuwen, dan wel bedelingen, dan wel uit toekomende eeuwen of bedelingen, hen is beloofd de aarde. Uiteindelijk een nieuwe aarde. Aards koninkrijk, nog op deze oude aarde, vervolgens op de nieuwe aarde, enzovoort. Er is maar één uitzondering op deze algemene regel. En dat is de uitzondering waar wij deel aan hebben, maar we zijn altijd geneigd om die uitzondering te veralgemeniseren. En daarmee verliest die zijn betekenis. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wat onderscheidt ons van oud-testamentische gelovigen? Dat zij oud-testamentisch waren, wij nieuw-testamentisch, namelijk zij wachten op dat leven dat geopenbaard zou worden. Zij kregen het recht, de macht. Johannes 1, vers 12. Ze kregen het recht, de macht om kinderen Gods te worden, zodra dat zou kunnen, maar in ieder geval niet eerder. En wij ontvangen niet de macht of het recht om kind van God te worden, ooit nog eens. Wij worden terstond en ter plekke kinderen Gods. Omdat het leven is geopenbaard. Enzovoort. Omdat het koninkrijk aangebroken is. Nee, nog niet geopenbaard, maar wel aangebroken. Daar gaat het maar om. Ook een van die traditionele discussies. Maar deze dingen zouden toch goed moeten doordringen. Dingen zijn gerealiseerd. De weg, dat wil zeggen, de plaats in de hemel is bereid toen de Heer zelf verhoogd werd van de aarde naar de hemel. En waar wij leden zijn van zijn lichaam, hebben wij aan diezelfde hemelse positie deelgekregen. Want wij zijn, Efeze 2 weer, met hem mede levend gemaakt en mede gezet, nu reeds dus, in de hemel. Dat is ons thuis. En niet maar alleen daarheen zijn wij onderweg, tot op zekere hoogte is het natuurlijk juist. Maar gewoon daar is onze plaats, daar horen wij thuis en die overeenkomstig zouden wij, was de bedoeling, ook inderdaad wandelen. En dat is wat de Heer hier zegt, gaat niet over zijn wederkomst, maar gaat over het heden. Bovendien, lees hem nog een keer vers 3 van Johannes 14, zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, naar de hemel wel te verstaan, en toen hij opstond uit de dood, was dat nog niet gebeurd. Dat gebeurde na de ontmoeting met Maria. Nee, waarom dat was, broeders en zusters, dat is symboliek. Dat is domweg symboliek. Die situatie waarin de Heer en Maria elkaar hartelijk groeten, maar waarin er geen gemeenschap is, heeft van doen met de tegenwoordige positie. Dat wil zeggen niet vandaag, maar ik bedoel van de afgelopen pak een beetje 2000 jaar in onze bedeling heeft van doen met de positie van de 10 stammen van Israël, aan wie nou eenmaal dat eerst geboorterecht beloofd was en uit wie wel degelijk de gemeente geboren wordt. Dat is een verhaal apart, dat ga ik niet elke keer vertellen, uiteraard. Hè? Dat is een beetje moeilijk. Officieel heeft de Heer geen gemeenschap met welk volk dan ook in onze dagen. Niettemin heeft hij een tamelijk goede relatie in het algemeen gehad tot op heden, nou ja, tot gisteren dan, met ene Maria, namelijk met de 10 stammen van Israël. En hoewel er geen gemeenschap plaatsvond, hoewel Maria geen man bekende, werd er toch een zoon uitgeboren, zijnde de gemeente. Het is een pracht van een verhaal. Geweldig, daarom kan ik mijn mond ook niet overhouden. Maar het is niet mijn hobby, laat ik er dat meteen bij zeggen. Maar het is geweldige werk wat de Heer nu doet. Hè? En het is van groot belang, omdat de Heer nou eenmaal in het Oude Testament eerst geboorterecht had beloofd aan een volk. En toen denk je zo, wat gaf hij eerst geboorterecht aan de gemeente? Maar in het Oude Testament gaf hij het weg aan Jozef. En die heeft het nooit gekregen daarna. Die belofte aan Jozef is nooit vervuld geworden. Tenzij dan dat de gemeente in het bezit van het eerstgeboorterecht rechtstreeks de erfgenaam is van Jozef en dus van de beloften aan Jozef. En dat is zo. Dat wil zeggen, het is wel degelijk van belang. Er moet een juridische grond zijn voor het eerstgeboorterecht en dus de hemelse positie van de gemeente. Dat is het belang van deze hele waarheid. Maar goed, ik laat hem verder liggen. Waar het maar om gaat, is dat wij van doen hebben niet alleen met de opstanding van Christus, maar daarna, eigenlijk moet je dan nog zeggen, de opstanding van Jezus. Als je het heel strikt neemt. En daarna zijn aanstelling tot Christus. Daarmee is de plaats bereid, en dan lees ik hem weer. Wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Dan zei iemand, ja, maar de Heer komt toch weder en zal ons tot zich nemen. Dan moet ik u zeggen, nou eigenlijk is het andersom, hij zal ons eerst tot zich nemen en dan komt hij pas weder. Hè? Of doe ik nou te moeilijk? We hebben het over de opname van de gemeente, voorafgaand, logischerwijze, aan de wederkomst van Christus. Maar dat staat hier niet. Er staat, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Nou, dat is de proef op de som. Opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. En daarna is de vraag, zijn wij waar hij is? En dus ook andersom, is hij waar wij zijn? En het antwoord is uiteraard ja. Dat is al zo. Nou, dat is waar het over gaat. Vandaar dat er een lering bestaat die zegt dat die beloften over de wederkomst van Christus in de toekomst helemaal van zijn lang zal zijn leven niet vervuld zullen worden, omdat die beloften al vervuld zijn. Hoe dan? Wel, op de Pinksterdag, in de uitstorting van de Heilige Geest, want toen kwam de Heer weder tot zijn discipelen. Dat laatste is trouwens waar. Toen kwam hij weder. Zeg maar. Verder is er wat dwaze leer als u mij vraagt. Maar de verklaring van die leer is deze. Die beloften van zijn wederkomst zijn al vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. Want toen kwam de Heilige Geest is immers de Heer Jezus zelf. Is de geest van Christus en dus Christus. En die woont toch bij ons, die woont in ons. Die is waar wij zijn, dan wel waar wij in zijn naam vergaderd zijn. Hij is met ons, bovendien had hij al tot zijn discipelen gezegd, zie ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der eeuw of wereld of hoe je het maar vertaalt in het eind van het Matthäus evangelie. Dat zei hij na zijn opstanding, hoezo heen gaan en daarna pas 2000 jaar later wederkomen. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding der eeuw. En de hemelvaart van Christus wordt trouwens in Matthäus zelfs niet eens beschreven. Of aangekondigd, wordt überhaupt niet genoemd. Hebben we die nog? Hij blijft bij ons. Precies. Wij zijn waar hij is en hij is waar wij zijn. En dat zouden wij ons realiseren. Dat behoedt ons voor veel van die dingen waar ik gisteren enige woorden aan vuil gemaakt heb. Als we ons bewust zijn dat de Heer met ons is, elke dag, dat is een lied trouwens. Maar als we ons dat bewust zijn, dan hebben we daarnaast niet zoveel andere dingen meer nodig, hoor. En al dat gedoe van wij christenen, wij gelovigen, wij hebben meer dit nodig en we zouden meer zus en zo moeten hebben. We hebben de Heer. Hoe durf je te zeggen dat je nog meer nodig hebt? Het is bijna vast lastelijk als je erover nadenkt. Toch? Als je niet beter weet, vooruit. Maar dan nog. Dat is verwijtbaar, want je zou beter moeten weten. Zie? Wat er gebeurd is, is namelijk dat de Heer verdween. Maar daarna kwam hij alsnog tot zijn discipelen. En maakte woning in hen, heet dat. Hij bereidde de weg. En de weg is Christus. Wij komen tot geloof in hem die de weg is, hebben daarna deel aan die weg. Dat wil zeggen, wij zijn ook aan het eind van die weg, meteen namelijk aan de rechterhand Gods. Als kinderen Gods, als erfgenamen van God en als mede-erfgenamen met Christus, want zo staat het in Romeinen hoofdstuk 8. Dit wist men niet. De discipelen wisten het niet. Het was niet geopenbaard. Dat wil zeggen, het was wel geïllustreerd. Er was op cryptische wijze wel over gesproken in het Oude Testament. Er staat nergens dat deze dingen niet in het Oude Testament staan. Er staat wel dat deze dingen in oud-testamentische tijd niet werden geopenbaard. De sluier werd er niet afgetrokken, maar onder die sluier vinden we het wel degelijk terug. En daar gaat het maar om. Maar de discipelen wisten het niet. De Heer zei trouwens, vers 4, en waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Dat was een tamelijk uitdagende uitspraak, uiteraard. Waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. En toen zei Thomas, die in de Bijbel fungeert als uitbeelding van het ongelovige Joodse volk, dat pas in de wederkomst van Christus alsnog tot geloof zal komen, na een week, na de 70ste week van Daniel. Die Thomas, die zei, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten. En tot vandaag weten de Joden niet waar de Messias heen zou gaan en zeggen, wij hebben uit de wet geleerd dat als de Messias komt, dat hij in eeuwigheid blijft. Wie is deze zoon des mensen? Daarmee te kennen geven dat zij onder de titel zoon des mensen wel degelijk verstaan, de Messias. Dat is wel een aardige natuurlijk, maar die maar even terzijde. Ze wisten het niet en dus Thomas ook niet. En het antwoord is, Jezus zei tot hem, ik ben de weg. En het is natuurlijk, ja, tamelijk cryptisch en daarna toch ook weer niet, zoals ze zegt. Het is een pracht van een metafoor, een driedubbele metafoor. En dan ook nog een hendiatrist, dus je kunt er nog even bij stilstaan. En het vers lezen van achter naar voor en van voor naar achter. En steeds de klemtoon verleggen van weg naar waarheid en van waarheid naar leven. En achterstevoren, weet je wel. Dat is ook de bedoeling van dit soort stijlfiguren overigens. Dat je er een poosje over nadenkt. Ik ben de weg, ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Wat is dan de weg? Nee, nou vroeg ik niet, wie is de weg? Ik vroeg nou, wat is dan de weg? De waarheid. Goed, nog een keer. Wat is dan de weg? Het leven. Ja. Waar leidt de weg toe? Naar leven. Waar leidt de weg toe? Naar waarheid. En andersom. De waarheid brengt ons op de weg. De weg brengt ons bij de waarheid. De waarheid is het leven. Dat wil zeggen, dat opstandingsleven van Christus uiteraard. Als men dat heeft, heeft men de weg. En dus ook de eindbestemming van die weg. Hoe je dat ook draait, het moet altijd hetzelfde uitkomen. Dit zijn de kenmerken dus van het evangelie. De weg, de waarheid en het leven. Als synoniemen eigenlijk. Het is feitelijk hetzelfde. Hoe komt men in de hemel? Als men liefde voor de waarheid heeft en als men geen liefde voor de waarheid heeft, gaat men verloren. Dus wat is het? 2 Thessalonicenzen 2. Het gaat om waarheid. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat wil zeggen, de waarheid, niets dan de waarheid. En de hele waarheid. Wat het Oude Testament betreft, een deel van de waarheid was bedekt. Maar sinds de opstanding van Christus is daar de bedekking afgenomen. En hebben wij heel de waarheid. We hebben ook een compleet woord van God. Waar dat van zichzelf zegt dat niemand eraan toe zou doen of af zou doen. Daarom hebben we ook in onze dagen geen profeten meer. In de Bijbelse betekenis van de term. En in de hoop dat u weet wat die betekenis is. Maar ze zijn er niet meer. God is ermee gestopt. Hij heeft niks meer te openbaren. Het is een heel simpele waarheid. Dat sommigen er niet tevreden mee zijn. Ja, dat kan het ook niet helpen. Maar ik ben er heel gelukkig mee. Stel je voor dat ergens bijvoorbeeld, zou ik zeggen, in Nigeria of zo. Wat daar. Wat? Ik zei nog niks. Dat ergens, weet je veel, waar dat er ergens ineens een profeet opstaat en wij missen hem. Wij horen niet wat hij zegt. Ik zal er echt toch zenuwachtig van worden. Wie weet wat er gebeurt er elders op de wereld. Wat gaat aan ons voorbij? Wat horen we hier niet? Enzovoort. Die onrust kennen wij niet, al wat God gezegd heeft en te zeggen heeft voor altijd, hebben wij in dat woord. Dat waarin hij zelf zegt dat het compleet is en dat er niks aan toegevoegd zal worden, dat het niet veranderd zal worden, dat er ook niet een andere evangelie is, enzovoort. Toch? Ik vind dat een zeer geruststellende gedachte. Toch? Trouwens, ik moet u eerlijk zeggen, als ik het ooit wil zeggen, moet ik snel wezen, denk ik wel. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb wel eens iemand horen zeggen, al zo zegt de Heer. De man noemde zichzelf een profeet. En wat er daarna allemaal voor onbenulligs uitkwam, sorry. Daaraan wist ik meteen, nou, dat kan de Heer niet geweest zijn. Die praat niet zo onbenullig. Dat ben ik serieus. Ik heb er slechte ervaringen mee, maar ik ben er blij mee. Dan weet ik dat ook weer. Het is compleet. God heeft alles gezegd wat er te zeggen valt. Wij hebben de waarheid, enzovoort. Sommigen zeggen, maar die waarheid is wel moeilijk te begrijpen. Ja, mijn reactie erop is altijd, nou, dat valt wel mee. Maar het helpt wel als een jong mee begint, zal ik maar zeggen. Als het jong geleerd wordt. Dat wil helpen. Maar goed, daar kunt u misschien zelf niks aan doen. Maar onze jonge mensen in ons midden uiteraard wel nog, dus vooruit. Dat wil wel helpen. Maar het andere ding is natuurlijk dat de Heer hier op dezezelfde avond en in dezezelfde uiteenzetting belooft dat hij terug zou komen, hetgeen inmiddels gebeurd is, dat hij bij ons zou zijn, dat hij in ons zou zijn. En dat hij dan wel zijn geest, mocht dat wat anders wezen, dat hij dan wel zijn geest ons in heel de waarheid zou leiden. Want we hebben dikwijls de mond vol over dat de Heer het een en ander zou leiden, omdat we die term in de Bijbel gelezen hebben, wellicht. Maar ik moet u zeggen, de Heer zou ons leiden, dat is waar, maar in de waarheid. Dat het wat breder ligt misschien, dat zou wel kunnen, maar daar doe ik liever geen uitspraken over. Want voor de rest heb ik uit de schrift geleerd, en heeft men mij ook van jongs af aan geleerd, dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven en voor de beslissingen die ik neem, de weg die ik wandel. En voor zover de Heer zou leiden, zou hij leiden in de waarheid. Opdat we daarin zouden onderwezen worden. Opdat wij hem zouden kennen. En de kracht van zijn opstanding. Filippenzen, wat was het? 2, 3. En anders was het. Ik moet even naar broeder Klaas Boersma kijken. Anders was het Efeze 1. Want daar is hij deze conferentie mee begonnen. Efeze 1. Ik bid God dat hij u geeft de geest der wijsheid. Geest der kennis en de geest der wijsheid en der kennis van hem. Zijn kennis staat er dan, maar het is kennis van hem. Die geest, die zou in ons werken. Het doel, praktische doel van de inwoning van Christus in ons en voor de kinderen onder ons. Het doel van dat Jezus in je hartje woont, is dat hij je zou onderwijzen. En dat is ook het doel van onze levens. Dat we onderwezen worden. De Heer neemt daar ook de tijd voor. Onderwijs kost tijd. Sommige mensen zijn hardlees, dus duurt heel lang. Nou ja, heel lang, wat is lang? Zo lang leven wij hier niet. Maar de tijd die wij hier hebben is bedoeld opdat we zouden onderwezen worden in de waarheid. De Joodse variant is, de mens wordt pak een beetje zo'n 70 jaar gemiddeld. Dat is precies genoeg om heel de Tenach te leren, heel het Oude Testament. Daar moet je dus je hele leven mee bezig blijven. Sommigen doen dat ook. Van morgen vroeg tot 's avonds laat. Laten we een vrouw werken. Nee, die bedoelde ik niet, Johan. Nou goed, laten we zeggen. Maar laten we een vrouw werken en zelf moeten ze dan Torah leren en dat soort dingen weer. Maar de grondgedachte, in het Jodendom vind je de karikaturen daarvan, sorry. Maar de grondgedachte is inderdaad juist. In ons leven zouden wij de waarheid leren verstaan. Ik hoor vaak mensen zeggen, de Heer zal er wel een bedoeling mee hebben. Dan zeg ik nooit wat. Never. Maar nu wel. De enige bedoeling die de Heer altijd heeft, is dat we hem leren kennen. Dat is de bedoeling. Hij zou ons leiden. Dat betekent ook dat niemand van ons enig excuus heeft. En voor degene onder ons die zeggen, maar zo wijs ben ik niet, zegt de Bijbel, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Ook trouwens staat er, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Dat is in het Oude Testament al. Over wijsheid. Dat het een dubbele bodem heeft, dat er iets anders achter steekt, nog meer betekent dan alleen dat. Dat mag dan zo wezen, maar dit is de meest voor de hand liggende betekenis. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, God die mildelijk geeft en niet verwijt. Maar dat hij begeren in geloof. Want als je niet wil geloven wat de Bijbel zegt, valt er niks meer te lijden. Als je niet een weg gaat in dat woord, hoe zou je geleid moeten worden? Als het ding niet rijdt, kun je wel aan het stuur draaien, maar je gaat geen kant op. Heb je dat nog? Als je niet zelf leeft, je beslissingen neemt en vooruit gaat om zo te zeggen, wie zou er moeten leiden? Er is geen behoefte aan. Het is zelfs onmogelijk. En zo is het met onze levens in werkelijkheid. Nou goed. Wat wij lezen namelijk, want ik lees eerst maar gewoon door, in Johannes 14 is, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Hij is de weg, later heet het een vers en levende weg, welke hij ingewijd heeft in Hebreeën 10. Hij zegt, ik ben de waarheid. Men kan het ook anders zeggen. Alle woord Gods spreekt altijd over Christus. Wat je ook leest, de waarheid is dat het gaat over Christus. En in het geval van het leger des heils over eekhoorns. Nou ja, dat flauwekul. Nee, die leggen we later weer uit. Dat hebben we al gedaan. Het gaat altijd over Christus. Dat is de waarheid. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Er zij licht. Waar gaat het over? Over Christus. Laat ons Adam maken, want dat staat er echt. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De waarheid is dat het daar gaat over Christus. En de man die daar verschijnt onder de naam Adam is slechts een voorbeeld van degene die komen zou, Romeinen 5. Etcetera, etcetera. Dat blijft de hele Bijbel door, zo in de geschiedenis, ook in de Oud-Testamentische eredienst. En wat het maar verder wezen mag. De waarheid is Christus. Waarom bestaat deze wereld? Wat is er het doel van? Antwoord, Christus. Daar gaat het om. Zijn werk. En hij is uiteraard het leven. Want het leven dat we hier hebben, nou ja, dat noemen wij leven. Maar terwijl wij aan het leven zijn, ik bedoel nu het werkwoord, zijn wij tegelijkertijd natuurlijk toch aan het sterven. Ik zeg altijd, de staat, de eerste mens werd een levende ziel, maar je kan het net zo goed lezen als de eerste mens werd een stervende ziel. Dat is het toch? Alleen dan gaat de vergelijking met levendmakende geest van de tweede mens niet meer op. Dus vandaar dat het er zo staat. Maar het is allemaal heel betrekkelijk, het gaat voorbij. Leven is gemeenschap, hoezo gemeenschap? Wat ons het meest aangrijpt in het leven is juist de verbroken gemeenschap. Mensen om ons heen worden door de dood verhinderd te blijven en uiteindelijk blijven wij zelf ook niet. Het gaat allemaal voorbij, toch? Hoezo leven? Hoezo gemeenschap? Allemaal zeer betrekkelijk. Maar het ware leven, precies. Het ware leven, het ware lieven, liefhebben, wat eigenlijk hetzelfde is. Het ware leven, het ware lieven, het ware loven, wat eigenlijk ook hetzelfde is dan wel zou moeten zijn. Voor de taalkundigen onder u, is daar waar men Jezus ziet, zegt het lied. En zo is het. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die weg, die waarheid, het leven, dat brengt ons tot, dat wil zeggen, tot in, namelijk in gemeenschap met de Vader. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En het gedeelte wat broeder Boersma gisteravond voorlas, spreekt daar ook over, hè? Over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Vader der heerlijkheid enzovoorts. Die zal geven. Hij is de bron van alles. Dat wil zeggen, hij is de grote gever. Eigenlijk is dat ook de betekenis van het woord Vader. Maar vooruit. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben die weg en die weg leidt tot de Vader. Ik leid u tot de Vader. Buiten mij is er geen mogelijkheid. En daarna zegt hij, indien gij lieden, want het wordt nog veel moeilijker. Indien gij mij gekend had, indien gij mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En voor nu kent gij hem en hebt hem gezien. Ik vind hem prachtig. Weet u waarom? Omdat ik er niet de minste moeite mee heb en ook nooit gehad heb met het vers. En je hoort altijd om je heen, hoe kan dat nu? En ik snap de moeilijkheid niet. En ik zal u vertellen hoe dat komt. Zal ik u nou eens vertellen. Ik weet niet of het al kan, of het is 2007. Nou, ik zal heel zachtjes vertellen dan. Ik was een jaar of 18. Liep ik naar huis, uit de samenkomst, in Bodegraven. Ik had mijn vader gesproken, we liepen naar ouderlijk huis, liep ik samen op met broeder Martin Plomp. Sommigen u bekend, nog eens. Die was van Rooms-Katholieke Huizen. Was daarna terechtgekomen bij de Jehova's Getuigen. En daarna in de gereformeerde kerk in Bodegraven. Ik heb nog een foto, dat hij loopt voor het tamboerkorps. Hij was tamboermeester met zijn grote stok. Weet je veel wat, maar dat was voor zijn bekering. Nou goed. Maar niet bon. En hij kwam sinds. En die, dat zal ik u nog uitgebreid vertellen. Die was terechtgekomen, die broeder Martin Plomp. Niet bij ons in de Plompenkerk van Klein Haneveld in Bodegraven. Maar die was terechtgekomen op de Brandpuntbijbelscholen. Die ze juist waren opgericht in 1959, 1960, zoiets. Ja, dat was. Toen was hij ook terechtgekomen, broeder Bos. En nog een paar, wie waren er dan nog meer eigenlijk? Aad van der Zanden, Nico van Eyck, Aad van der Zanden. Hoe heette die broeder Gerritsen, Wim Griffioen. Allemaal daar, we ontmoeten elkaar daar. Hè? En er stond Bos trompet te spelen naast het piano of het orgel. Toen dacht ik, dat lijkt mij ook wel wat. Maar goed, zo lang kennen wij elkaar dus al. Te lang eigenlijk, maar goed. In elk geval, maar daar kwam ik dus, mijn vader, Martin Plomp kwam daar terecht, die kwam daar mijn vader tegen, want die gaf daar les. Dat was een van de medeoprichters van Brand de Bijbelscholen. En maar mijn vader kwam net als hij uit Bodegraven, dus wat zat er anders op, omdat die man vervolgens dan toch bij Klein Haneveld in de evangelisatiekring kwam in Bodegraven. Daar ken ik dus Martin Plomp dus vervolgens ook van. En we liepen uit de samenkomst naar huis. Hij met zijn Rooms-Katholieke achtergrond, Jehovah's Getuigen achtergrond, de Vermeerde achtergrond. En hij zegt, vertel mij nou eens. Wat vindt jouw vader over de drie-eenheid? Wat leert je vader erover? Ik zeg, Martin, daar leert hij niks over. Daar heb ik hem nog nooit over gehoord. Behalve één keer. En dat was niet in de samenkomst. Toen vroeg ook iemand rechtstreeks aan hem. Van, gelooft u ook in de drie-eenheid? Omdat hij er nooit over sprak. En het antwoord van mijn vader, ik was erbij. Het was niet voor mij bestemd, maar ik was erbij. Het antwoord van mijn vader was, ja, maar niet op de gebruikelijke manier. En daar is het altijd blij gebleven. Nou goed. Want wij hebben daar geen problemen over. Wij geloven in één God. De onzienlijke, de onkenbare, omdat de Bijbel dat leert. De Joden trouwens ook. Je hebt een uitgebreide lering over God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus, God is niet zo, want God kan niet gekend worden. Daar heeft men niet een leer over wie God is, hooguit over wie of wat hij niet is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Typisch Joods. Want God kan niet gekend worden. Dat is inderdaad wat de Bijbel leert. Echter, de Bijbel leert dat God zich wel degelijk kenbaar maakt. Dat wil zeggen, wij mensen kunnen niet al redenerend, al studerend God leren kennen. Maar God kan zich wel bekend maken. Dat is wat hij doet. Alleen dat wordt gewoonlijk niet geaccepteerd. God maakt zich bekend. En als hij al een herkenbare gestalte gebruikt om zich te demonstreren, om zich te openbaren, dan is het in het Oude Testament de gedaante van Jehovah. De engel, namelijk Jehovah. Want engel des Heren betekent niet de engel van de Heer, dat betekent de engel namelijk de Heer. Daar heb ik ook nooit veel tegenwerpingen tegen gehoord. Als die engel des Heren verschijnt, dat is de Heer zelf. Wel, dat is de openbaring van de Godheid. God neemt gestalte aan. En dat is een bekend gegeven in de christelijke theologie. Dus waarom zouden we er moeilijk over doen? Sommigen noemen dat dus openbaring van God zelf. Anderen noemen het gewoon een Christofanie, een openbaring van Christus avant la lettre. Dat wil zeggen een voorverschijning van Christus. En op de Brandpunt Bijbelscholen moesten wij dus ook leren argumenten voor het voorbestaan, namelijk de pre-existentie van Christus. En een van de argumenten was de verschijning van de engel des Heren, want dat was een Christofanie. Een verschijning van de Christus. Dat was het ook, want de Heer Jezus zei dat Abraham hem gezien had. Kortom, God is terug naar het onderwerp, min of meer. Dat wil zeggen, God is de onkenbare, maar hij maakt zich bekend in de gedaante van Jehovah. Want zo spreek ik het toch hardnekkig uit. Jehovah. De Heer, met hoofdletters. Aantal E's, dat weet ik niet precies. Maar dat mag u zelf weten. Hè? De gedaante van Jehovah. Maar sinds, komt ie, sinds de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood, openbaart God zich nog steeds onder de naam Jehovah, maar het is in de persoon en gedaante van Jezus van Nazareth. Hij is de geopenbaarde Godheid. Hebben we het hier nog? God openbaart zich in de mens. En als God de Vader is van de Heer Jezus Christus, dan betekent het dat als men de Zoon gezien heeft, heeft men de Vader gezien. Meer is er niet te zien. De Vader maakt zich zichtbaar in de Zoon, per definitie, volgens de Bijbelse definitie van deze begrippen en woorden. Is er dan onderscheid? Zijn er dan twee? Ja, ze zijn apart te benoemen, maar het is maar één. En voor degene die denkt dat dat moeilijk is, zeg maar niks moeilijks aan. De mens wordt dikwijls ook gedefinieerd als geest, ziel en lichaam. Maar hoeveel mensen heb je dan? Toch ook drie? En ons lichaam is toch de veruiterlijking van ons innerlijk dat niet gekend kan worden? Wij kunnen onszelf uitdrukken, wie wij zijn, zouden wij kunnen uitdrukken in onze gedaante en in ons doen en laten en in ons handelen. Wel, dat doet God ook. Het is de verkeerde volgorde natuurlijk, maar vooruit, hè. God doet het, de mens ook. Er is niks moeilijks aan. God openbaart zich in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dus zegt die Heer Jezus Christus, die Zoon, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Moeilijker is je niet, en zo spreekt de Bijbel er ook over. God zal zich openbaren. En of je nou hebt de rechterstoel van Christus, dan zeggen wij, dan is Christus gezeten op die rechterstoel. Maar als je in openbaring, wat is het, 20 of 19, als je daar hebt de grote witte troon van God, dan is nog steeds degene die je daar op de troon kunt zien zitten, als je het al kunt zien, dan is het nog steeds de Heer Jezus Christus, want de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven, toch? Enzovoort. Er is geen verschil tussen. En we hebben maar één God. We waren toch monotheïstisch of niet? Alleen ja, men is erin gestruikeld. Men is gaan filosoferen over de Bijbel met de Bijbel dicht. En daarna heeft men erover gestemd, omdat men, dat men er oneenigheid over had. Laten we erover stemmen, dan stellen we het zwart op wit. En dan weet voortaan het gewone volk, de leken, waar ze zich aan te houden hebben. En u weet hoe het gaat in een democratie. De meerderheid heeft altijd ongelijk. Als je denken weet, wordt het een stuk makkelijker, de geschiedenis. En theologie ook trouwens. Men heeft er in Nicea over gestemd. Toch? Op dat beroemde concilie dat bijeengeroepen was door de... Door wie? Nee, niet de paus, die bestond nog niet eens, man. Die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Door keizer Constantijn. Ja, de Romeinse keizer, notabene. Kan je nagaan. Nou goed, laten we het er verder niet over hebben. Want het dient verder tot niks. Het mag helemaal niet moeilijk zijn. Als je alleen je Bijbel is, is er niks moeilijks aan. God openbaart zich in Christus. En als men God ziet, ziet men Christus. En als in de toekomst men de naam des Heren zal aanroepen, Israël, en hij zal verschijnen op de Olijfberg, bedoel ik maar, dan verschijnt daar dus inderdaad de Heren, maar het blijkt Jezus van Nazareth te zijn. Ze schrikken zich wezenloos. Wat zijn toch die tekens in uw handen? He? Dat hadden ze niet verwacht. Maar het is wel zo. Het is een en dezelfde. Christus is de persoon. En persoon betekent veruiterlijking in gewoon Nederlands. Dat niemand meer kent, maar dat is gewoon Nederlands. Persona is de veruiterlijking, een masker vertaalt men het woord. Buitenkant. Christus is de enige echte persoon van de Godheid. De buitenkant, dat wat van hem gezien wordt. En kijk het maar na in uw Nederlands woordenboek, wat het woord persoon betekent. Dat is niet de binnenkant, dat is de buitenkant, hoe iemand zich gedraagt. Een persoonlijkheidsstoornis heeft men tegenwoordig ook benoemd als een gedragsstoornis. Heb je dat? Eerst zit er van binnen wat mis, is men inwendig gestoord? Nee, gewoon zonder waardeoordeel mee te geven. Eerst was iemand gewoon gek, dan zat het van binnen, dat mag je niet meer zeggen, maar dat was vroeger, hè? En dat, hoe weet je dat? Omdat het zich uit in het gedrag, de persoon is gestoord. Men bedoelde inwendig. Daarna is persoon toch weer uitwendig en heeft men persoonlijkheidsstoornis vertaald naar gedragsstoornis, wat het naar de taal ook wezenlijk is. En sindsdien denkt men dat krankzinnigheid niet meer bestaat, er bestaat maar alleen nog maar gedragsstoornis. En als je dus het gedrag van mensen nou maar onder controle kunt krijgen, dat moet onvermijdelijk met wet, dan zit het verder wel goed. Allemaal verwarring. Maar persoon is buitenkant. Iemands gedrag, wat u doet en laat. En hoe leer je iemand kennen? Door te zien wat u doet, hoe je zich gedraagt. Toch? Want wat erachter steekt, wat erin zit, ja, dat weten wij niet, dat is niet waar te nemen. En zo is het met God, de onzienlijke, de onkenbare God, die een ontoegankelijk licht bewoont, maar God openbaart zich in de persoon, in zijn persoon, dat is de goddelijke persoon, dat is er maar één dus, Jezus van Nazareth. Voor zover er drie geteld worden in de levende drie eenheid, die drie is dan de geest, niet de twee, de drie is de geest, maar zeg ik het nou verkeerd? Ach, dat doet er ook niet toe. Daar wil ik het toch niet over hebben. Maar geest is per definitie onzienlijk. Dat is de onzienlijk werkende kracht van God. Dat hangt er zo'n beetje tussenin. Maar het is één en diezelfde God. En als u de geest van God hebt ontvangen, dan hebt u de geest van Christus ontvangen, namelijk Christus. Volgens Romeinen 8, want daar staat het zo. Al weinig aan uit te leggen. En als de Heer zegt, ik zend u de geest, de Heilige Geest, dat komt hierna, betekent het gewoon, ik kom zelf weder tot u. En dat staat er ook. Weet u wat ik leuk vind? Die dingen, die heel eenvoudige dingen die in elke inleiding tot de Bijbel, en op elke bijbelschool de wijze van spreken, vroeger althans, geleerd werden, Colossensebrief, inleiding tot de Colossensebrief. De Colossensebrief komt van Colosse en dat is kolossaal, dus dat is groot, want de Colossensebrief is de grootste, de hoogste brief, de hoogste geestelijke waarheid die we in de Bijbel hebben. Het is ook de meest geestelijke brief van al die brieven die we in de Bijbel hebben, maar raad eens wat. Het woord geest komt er niet in voor. Dat is vreemd. Nee, maar de hoogste waarheid is dat die geest is Christus. En die komt er wel in voor, uiteraard. Er is niks moeilijks aan, het is maar niet iets vaags, een vage werkende kracht. Nee, het is heel concreet, Christus in u, is Colossense, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En waar Efeze nog zegt, wordt vervuld met de geest, zegt de Colossense brief in de parallele schriftgedeelte, de geest van Christus. Wonen rijkelijk in u. Zie? Christus wonen in u. Nou goed, dan gaat het hier over. De Heer kondigt aan, ik kom terug. Jazeker. Maar we waren bij vers 8. Toon ons de Vader, zei Filippus, want Filippus betekent dat hij houdt van, eigenlijk van paarden. En waar paard staat voor majesteit en koningschap, in de Oud-Testamentische symboliek, hippekeu, ja. Ja, concours hippekeu, zeg mijn zwager dan. Hè. Philippos, een vriend van paarden, maar waar een paard staat voor majesteit, staat het voor koningschap. Kortom, Filippus staat voor degene die een geopenbaard koninkrijk in heerlijkheid op aarde verwachten. Die functie vervult Filippus nou eenmaal. In de evangeliën. Die wil graag dingen zien. En die zegt dus. Toon ons de Vader. En het is ons genoeg. En dan zegt hij. Ben ik zo lang met u lieden. En hebt gij mij niet gekend Filippus. Die mij gezien heeft. Heeft de Vader gezien. En hoe zegt hij. Toon ons de Vader. Filippus had daarna een boel om over na te denken. Denk ik wel eens. Maar voor ons wordt het steeds makkelijker. Je kunt wel moeilijk gaan doen, filosoferen over God en de Godheid enzovoorts. Het heeft geen enkele zin. Waar het over gaat, is over dat God zichzelf openbaart in de persoon van Jehovah, Yahushua, Mashiach. Dat wil zeggen, de Heere Jezus Christus, door alle eeuwen heen. Hij is de voorstelling van God. En meer valt er niet te zien. Als u ooit voor God staat, ziet u die God met de littekens in zijn handen. Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik niet van mijzelf, maar de Vader die in mij blijft of woont. Die doet de werken, dat wil zeggen die spreekt de woorden, maar doet ook de werken. Beide dingen worden hier genoemd, zoals in de voorgaande hoofdstukken, ook vele malen. Dat is de essentie van de Heer Jezus Christus, niet maar alleen in verband met zijn omwandeling op aarde, maar waar het specifiek over gaat, op profetische dan wel symbolische wijze, is over de tegenwoordige positie van Christus, die de vertegenwoordiger is van God. Hij is dus God, niets meer en niets minder, en hij werkt in ons. En hem zouden wij zien. Wij zouden zijn ziende op Jezus. Wij zouden omhoog zien naar de koperen slang. Bij wijze van spreken. Wij zouden Hebreeën 12 de loopbaan lopen die ons is voorgesteld ziende op Jezus. En wat hebt u voor ogen? Even zo tussendoor. Aan het begin van de week zo even. Hè? Waar zit u om? Op uzelf, uw eigen tekortkomingen, tegenslagen in uw leven. Hè? Onder het motto, dat heb ik weer. Of zit u op de ellende in andermans leven? Of wat dan ook. Of denkt u, ik heb de Heer nodig, want ik breng er zelf niks van terecht. Hij zou me toch een handje moeten helpen, anders breng ik van dit leven niks terecht. Kortom, zit u op uzelf? En hoopt u dat de Heer dat ook doet? Of heb je eens en voor altijd de blik omhoog gericht en gezegd, hier beneden is het niet. Het ware leven. Lieven, loven. Wij zongen vroeger trouwens, zoekt gij, want het was gij nog, zoekt gij. Er kwam nog van net voor de oorlog, in Nederland geïntroduceerd door Broeder Kits via JNVC. Zoekt gij naar waar geluk, een stukje geschiedenis is ook nooit weg. Zoekt gij naar, de Tweede Wereldoorlog had ik het over, ja. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. De grauwe nacht verdwijnt, de dag der hoop verschijnt. Het was een jeugdlied hoor, maar die konden die... Later hebben ze daar wat simpelere dingen van gemaakt. De grauwe nacht verdwijnt, de dag der hoop verschijnt. Hè? Enzovoort. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Dat is het. Men zou op hem zien, het oog op hem gericht houden. En hij zou ons in onze harten schijnen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4 vers 4. En dat is wat de Heer zou doen. Dat dat uitwerking heeft naar buiten, dat het zich uitdrukt ook in een dagelijkse levenswandel enzovoort. Dat kan best wezen, maar dat is niet het doel. Het doel is dat wij in heel de waarheid en dus in het licht geleid zouden worden. Amen.